Ontdek de kracht van zakelijke vastgoedfinanciering met de podcast Het Geld en de Stenen. Tom Jessen onthult de cruciale stappen en valkuilen voor succes. Leer van de experts op bnr.nl of in je podcast-app. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
De markt voor kantoren, winkels en logistieke centra lijkt behoorlijk op slot. Lange tijd waren er niet zo weinig transacties als het afgelopen jaar. En dat merken ze ook bij Cushman & Wakefield. De vraag van deze week: hoe kijkt deze vastgoedadviseur naar de markt voor commercieel vastgoed? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond om 7 uur op BNR of gewoon online via je eigen podcastspeler of de BNR-app bnr.nl. Abonneer je even, krijg je een pushbericht bij elke nieuwe uitzending. Maarten de Gruiter staat uiteraard naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
Ja, met mij goed, maar hoe is het met jou? Want jij bent natuurlijk lekker op vakantie geweest.
Ja, Noord had vakantie en ik ben een weekje wezen skiën en het was fantastisch.
Ja, en want bij mij in het dorp was het enorm rustig. Die zaten volgens mij allemaal bij jou.
Ze zaten bij mij in de buurt, ja. Maar ik was niet in Italië en ik raad iedereen aan om nooit naar Italië te gaan. Ga lekker naar Oostenrijk, daar is het veel fijner. Het eten is er beter en de faciliteiten ook. Maar we moeten even beginnen bij 020. Ja. Een goede blog over de Amsterdamse huizenmarkt. Zij schrijven over de dramatische daling in het aantal bouwvergunningen in de regio Amsterdam. Wat is er aan de hand?
Ja, in 23 zijn in de metropoolregio Amsterdam iets meer dan 7000 bouwvergunningen afgegeven. Dat betekent een daling van 23% ten opzichte van de voorgaande jaar.
Ja,
dat is natuurlijk stevig. Enorm. Ja. Dat is ook sterker dan het landelijke. Het landelijke is het 15%.
Ja, het was gebaseerd op die cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week al gaf. Hè? Die 56.000 bouwvergunningen, wat dus een grote daling was.
Klopt. En het aantal vergunde corporatiewoningen daalde zelfs met 37%. Dus dat is enorm. Ja, we wisten natuurlijk al dat we de cijfers allemaal niet gingen halen. Het aantal nieuwbouwwoningen. Maar dit onderstreept het nog eens een keertje. En ja, in het artikel wordt ook Peter Boelhouwer aangehaald, die bij BNR Nieuwsradio dit vertelde, maar niet bij ons. Dat is ook wat. Dus Peter die gaat ook gewoon bij andere programma's zitten.
Dit is wat.
Ja,
Peter.
Is wat. Maar daar wil ik toch nog iets over zeggen, want dat is iets wat mij, dat steekt mij. En ik wil iedere kans die ik krijg, wil ik het erover hebben. Hij zegt namelijk, de vraag is natuurlijk, waarom zijn er zoveel minder bouwvergunningen? En, ja. Nou ja, de bekende economische oorzaken heeft hij dan over. Gestegen rente, bouwkosten, onzekerheden. Heeft het over de trage afhandeling van beroepsprocedures. Nou, dat klopt natuurlijk ook. Hè. Daar irriteren we ons natuurlijk allemaal enorm aan. En allerlei andere. Maar hij zegt ook een tekort aan deskundige ambtelijke capaciteit. Ja, en daar ben ik een beetje toch een quest voor aan het doen. Hè. Want dat is gewoon onzin. Mm-hmm. Er zijn genoeg ambtenaren. Alleen die ambtenaren zijn allemaal micromanagement aan het doen.
Ja.
En die moeten de grote lijnen bewaren. Er zijn hele goede ambtenaren en er zijn er genoeg, ruim voldoende. Maar die moeten ophouden met micromanagement.
Ja, het gaat erom dat ze de verkeerde dingen doen.
Ja.
In jouw stelling. Overigens, de relatie wil ik dan toch even leggen. Want het AD, eigenlijk het Brabants Dagblad, ja, meldt afgelopen week. Voor jouw belangrijke krant voor jou. De huizen dreigen 5-8% duurder te worden. Dat is overigens gebaseerd op een bericht van ING die daar een analyse over naar buiten heeft gebracht. De huizenprijzen dreigen dit jaar flink te stijgen. Zie je dan een relatie of gaat het, laten we zeggen, ja, gaan ze nog verder stijgen, ja, als gevolg van die daling van die bouwvergunningen?
Ja, want feitelijk zeggen ze van, nou ja, het wordt duurder en dat komt gewoon omdat mensen meer gaan verdienen. Of meer aan het verdienen zijn. Hè. De CO-lonen zijn omhoog, lonen zijn omhoog. En de hypotheekrente gaat omlaag. Dus ja, en als je dan dus een krappe markt hebt, ja, dan gaan natuurlijk logischerwijs mensen meer uitgeven of meer bieden. Het, ja, overbieden is ook gewoon weer helemaal terug uiteraard.
Het wordt overigens steeds als probleem gepercipieerd dat die, ja, huizenprijzen zo sterk stijgen.
Ja, dat is natuurlijk interessant, want eigenlijk die stijging, en dat is natuurlijk, weet je nog dat wij in Brabant ook waren en dat Hugo de Jonge bij ons was en die, zeker, zei toen net daarvoor in een grote zaal in dat congres zei, ja, van ja, de huurwoningen zijn soms al tot 10% gestegen. En hij kwam bij ons in de uitzending en ik vroeg hem ook meteen, ja, wat zit je nou eigenlijk populistisch te doen? Want dat is gewoon de inflatie vorig jaar geweest. Ja, daar had hij natuurlijk ook niet echt een goed antwoord op. Want er wordt natuurlijk heel snel met dit soort cijfers gegooid. Ja, kijk, als alle de lonen, als alle kosten omhoog gaan, als er gewoon dus inflatie is, ja, dan is dat natuurlijk ook op de huurmarkt. Het zou natuurlijk gek zijn dat iedereen het beter krijgt, iedereen meer verdient, maar dat de huren niet omhoog mogen gaan. Dat is, nee, natuurlijk een heel raar fenomeen.
Jij koppelt dat ook altijd koppelt het ook altijd aan wat wij in Nederland gemiddeld aan wonen uitgeven.
Dat is ook interessant, hè? Dus ik denk ook dat er nog best, even los van dat dit niet goed is, omdat er gewoon een tekort is. Dus dat tekort, dat blijft er. Maar wat wel interessant is, is dat we er altijd, dus enerzijds doen we er heel erg emotioneel over, terwijl het eigenlijk gewoon meestijgt tot nu toe met inflatie en lonen. Maar aan de andere kant zie je ook dat Nederlanders gemiddeld, relatief gezien in Europa, een relatief klein gedeelte van hun inkomsten uitgeven aan hun woonlasten.
Nou ja, de huizenprijsstijging van vorig jaar naar dit jaar, die gaat met de inflatie mee. De rally vanaf 2013 tot 2022 natuurlijk
nee,
niet.
Nee, natuurlijk
dat
niet.
Dat was een complete verdubbeling. Dat was absurd.
Tuurlijk, maar daar hebben we het natuurlijk heel vaak over gehad. En dat is natuurlijk ook gewoon echt gewoon. Maar wat wel interessant is, dat toen wij met ons mooie programma begonnen, dit al aan de hand was. Ja. En toen had je nog heel veel, met name linkse politici, die zeiden, nee, het heeft niets te maken met een tekort. Hè, want dan maakten ze de VVD een beetje belachelijk, want die had het over bouwen.
Mm-hmm.
Het heeft eigenlijk helemaal niet te maken met het tekort, maar om andere redenen. Maar ja, nu zegt inmiddels wel iedereen is er wel mee eens, van links tot rechts, dat er gewoon veel meer gebouwd moet worden.
Vastgoed gezocht.
Ze tellen ruim 50.000 medewerkers verspreid over zo'n 400 kantoren in 60 landen. Tjonge, jonge. Cushman & Wakefield gaat wereldwijd als een van de grootste strategische adviseurs in commercieel vastgoed door. Het kantoor in Nederland wordt sinds een maand of 9 geleid door Anne-Lou de Groot. En zij staat naast mij. Anne-Lou, van harte welkom.
Ja, dank je, Maarten.
Lukt het jou om op verjaardagen uit te leggen wat je precies doet in 2 zinnen?
Dat lukt mij.
Vertel.
Wij zijn een adviseur op vastgoedgebied waarbij wij investeerders en gebruikers helpen bij het maken van vastgoedbeslissingen.
Oké, dan vraag ik me af of een gemiddelde oom dat dan begrijpt. Maar laten we dat proberen uit te diepen vandaag. Waar verdient het bedrijf dan zijn geld mee?
Met de fees die wij schrijven voor ons advieswerk. En dat kan zijn adviseren bij aan- en verkoop, adviseren bij aan- en verhuur. Maar wat we ook doen is het beheren van panden. Mm-hmm. Eigendom zijn van bijvoorbeeld pensioenfondsen. En we adviseren ten aanzien van duurzaamheid, begeleiden herontwikkelingstrajecten. En we adviseren het bijvoorbeeld met het helpen van financiering.
Ja, dus het is heel veel consultancy en deals.
Klopt.
Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hoe prominent is Cushman & Wakefield in de markt, Maart?
Heel prominent. Een van de grootste internationaal ook. En nadat ze een tijdje terug DTZ Zadelhof in Nederland hebben verworven, was het natuurlijk helemaal een prominente speler.
Ja, precies. En die positie wil je natuurlijk behouden, Anne-Lou.
Ja, kwaliteit echter boven kwantiteit.
Oh ja? Hoe stuur je daar dan op? Wanneer is het kwaliteit en wanneer is het kwantiteit?
Kijk, zeker in een neergaande markt waar we nu in zitten, is het van belang dat je talent hebt en dat goed kan adviseren. Nu kun je het verschil maken met echt specialistisch advies.
Ja, nou laten we daar eens naar kijken. Want hoe zou jij de situatie in de markt voor commercieel vastgoed dan omschrijven? Je noemt het al neergaande markt.
Ja, dus de situatie op dit moment is absoluut neergaand. 50% minder transactievolume. Waarbij er binnen assetklasses grote verschillen zijn. Kantoren natuurlijk echt op het dieptepunt.
Ja, kantoren op het dieptepunt. Wat is dat dieptepunt eigenlijk?
Min 65%. Ja.
En wat bedoelen we dan? Even voor de niet-vastgoedspecialist. Ja. Want dit programma heeft een breed scala aan luisteraars. Wat bedoelen we als we zeggen kantoren zitten we op -65%?
Dat er 65% minder kantoorpanden van hand tot hand zijn gegaan. Aan en verkoop.
Als we kijken in de
gebruikersmarkt. Dus je hebt eigenlijk, onze vastgoedmarkt bestaat uit 2 delen. 1 is aan de kant van de investeerder. En de andere kant is de gebruiker, mm-hmm. de huurder.
Ja.
En dat zijn 2 verschillende markten. De ene is, enerzijds is dus de investeringsmarkt. En de andere is de gebruikersmarkt.
Ja, dus een kantoor waar een bedrijf in zit, die huurt dat. Ja. Die heeft ook een eigenaar. Dat kan een pensioenfonds zijn of een andere institutionele belegger.
Ja.
En die handelen in die panden. En hoe vaak gaat een kantoorpand dan gemiddeld van hand tot hand in zijn levensduur?
Dat zou ik zo niet kunnen zeggen.
Maar gebeurt dat dan om de 3 jaar? Of is een pand rustig 20 jaar in eigendom van een...
Dat kan
van
allebei. Het ligt aan de belegger. Kijk, je hebt de ene beleggers die zijn die zitten er voor lange termijn in. En de andere zitten er speculatief in.
Ja.
We noemen dat ook wel value-add. Dat betekent dat er een pand wordt aangekocht waarbij de belegger nog waarde kan toevoegen en er dan in zit voor een exit.
Ja.
En als je kijkt naar de pensioenfonds of de verzekeraars, die zitten in de regel er wat langer in.
Ja.
Tegelijkertijd heeft door de oplopende rente hebben we een terugtrekkende beweging gezien van buitenlandse investeerders. En in de kantorenmarkt, meer specifiek, de Amerikaanse investeerders.
Ja, die zijn weggetrokken uit Nederland.
Ja.
En waarom eigenlijk?
Nou ja, in zijn algemeenheid de buitenlandse belegger 2 redenen. 1, als we kijken op de woningmarkt, heeft het te maken met, en jullie hebben het er heel vaak over, het toch wel hele onzekere beleid, politieke beleid. En als je kijkt in de andere assetklasses, op het moment in een neergaande markt ga je op zoek naar veiligheid. En veiligheid is toch vaak terug in je eigen land. Die markten ken je. En als we dan nog specifieker kijken naar de kantorenmarkt, dan zien we dat we in Nederland worden afgeschaft door de Engelse en de Amerikaanse beleggers, want daar is de kantorenmarkt te vele malen slechter dan dat die bij ons in Nederland is.
Ja, dus eigenlijk heel bijzonder is dat. Hè? Dus je hebt de Nederlandse kantorenmarkt doet het eigenlijk heel erg goed. Het is hele lage leegstand. En in Amsterdam geloof ik onder de 7% zelfs nog, 6,9 of zoiets.
Ja.
En maar die Engelsen en Amerikanen, die hebben gewoon het beeld van New York en Londen, waar gewoon die leegstanden zo hoog zijn. Zeker New York. Dus als jij nu dus Amerikaanse beleggers en Engelse beleggers, die willen gewoon allemaal van hun kantoren af.
En dus willen ze ook van hun kantoren in Nederland af.
Ja.
Maar dan is de vraag: 65% daling, waarom is dat eigenlijk erg? Voor wie is dat eigenlijk een probleem?
Nou, dat is in principe niet erg. Tenzij je vindt dat er nieuwbouw moet komen. En als we kijken naar die pijplijn. Ook op die kantorenmarkt, nieuwbouw, zien we een groot tekort aan hoogwaardig, kwalitatief, duurzame panden op goed bereikbare locaties.
Ja.
Daar wil die gebruiker naartoe. En die plekken zijn schaars. Dus ook als je kijkt naar het herontwikkelen en het investeren in duurzaamheid, daar is geld voor nodig. En daar is buitenlands geld zeker ook voor nodig.
Nee, dus het feit dat de bestaande kantorenmarkt naar beneden gaat, dat zie je ook terug in de investeringen waar men bereid toe is in nieuwbouw. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, nieuwbouw is los
of
van.
Of herontwikkeling kan ook.
Precies, ja.
Ja, precies.
Ze trekken gewoon helemaal al hun geld eigenlijk uit die kantorenmarkt in Nederland. Dus dat is
maar
dus ook niet meer investeren.
Wat zegt dat dan over Amerikaanse investeerders dat ze Nederland dat ze ook wegtrekken uit Nederland omdat het in Londen en New York slecht gaat? Hebben ze dan slechte adviseurs die niet uitleggen dat de Amsterdamse markt maar 7% leegstand heeft? En dat
wellicht,
het eigenlijk een hele veilige haven is?
Wellicht, maar in die end. He, en dat is denk ik een wetmatigheid. Op het moment dat er een markt op neergaat, of het nou een assetklasse is als vastgoed of andere assetklasses, dan gaat men op zoek naar veiligheid. En dat zie je dan terug naar de eigen markten.
Ja.
Maar
soms zijn jullie ook die adviseur.
Zijn.
Soms zijn jullie ook die adviseur. Dat proberen
we zeker,
uit te leggen.
Proberen we uit
Amsterdam
te leggen.
Is superveilig. Ja. Kom hier.
Ja, ze lopen ook allemaal achter elkaar aan natuurlijk.
Maar te lopen achter elkaar aan?
Ja, natuurlijk.
Dus als het goed gaat, dan allemaal. Hè. Dus het gekke is, 4 jaar geleden zeiden eigenlijk alle private equity clubs in Londen en Amerika, zagen ze juist de grote kansen in Nederland in het verduurzamen van vastgoed. Hè. Dus een kantoorpand kopen van een belegger die niet die investering kan doen. En zij kunnen dat wel. Nou ja, en je bent 4 jaar verder. En als jij als asset manager of investment manager naar jouw investment committee gaat en je wil een voorstel indienen voor de aankoop van een kantoor in Amsterdam, dan sta je een uur later met je doosje op straat.
Serieus.
Ik maak echt geen grapje.
Serieus?
Ja, serieus.
Omdat dat zijn ook het type bedrijf. Het is
tuurlijk, precies. Ja, over een paar jaar komen ze ook allemaal weer hier naartoe. Maar ik bedoel dat.
Fascinerend.
Ja.
Oké, laten we even een stapje maken naar de winkelstraat. Hoe gaat het met de Nederlandse winkelstraten?
Nou ja, daar zie je, die afwaardering heeft plaatsgevonden gedurende de pandemie. En eigenlijk ook al wel een aantal jaar daarvoor. Ik ben landenmanager geweest van een retail, beursgenoteerde retailclub. En toen zagen we de eerste faillissementen van V&D, Dolces, Halfords.
Ja.
En pandemie is daar nog overheen gekomen.
Dolces, Halfords, ja. Merken die er niet meer zijn?
Ja, dat was toen. Dat is lang geleden. Ja. Maar wat we nu zien is dat die prijscorrectie al heeft plaatsgevonden. Waardoor die markt wat meer op peil is gebleven. Kijken we echter naar de gebruikersmarkt. En we gaan een doorkijkje nemen naar 24. Zien we dat die gebruikers het nog wel degelijk moeilijk gaan hebben. Enerzijds door de loonkosten en de inkoopkosten die gestegen zijn. Huren zijn geïndexeerd. Maar ook doordat er toch ook wel een terughoudende beweging is op heel die vastgoedmarkt.
Maar wat doe je als adviseur? Ik woon nu 10 jaar ongeveer in Haarlem. Of bij Haarlem in de buurt. Als je daar door de winkelstraten loopt, dan zie je precies diezelfde winkels die eigenlijk al 10 jaar zo ongeveer allemaal leeg staan en te huur staan. Hè? Dan zie je bijvoorbeeld, ik vind het fascinerend natuurlijk om naar te kijken. En dan zie je in één zo'n straat zie je 4 te huurborden van dezelfde makelaar. Van dezelfde adviseur. Wat adviseer jij? Wat kun je nog de eigenaar adviseren van zo'n winkel? Wat moet hij doen met zijn pand?
Wat we nu zien is de trend van white box. In tegenstelling,
white box?
Ja, zal ik eens uitleggen?
Nou, graag.
Nee, in tegenstelling tot de kantorenmarkt of logistieke markt is winkels het verhuren van 4 muren, een plafond en een vloer. Er zit geen installatie bij, niks. Alles is des huurders. Dus inbouw, verlichting, klimaat, alles. En dat maakt de investering voor de huurder erg hoog.
Enorm, ja.
Ja. En wat we nu zien is dat de verhuurder wat meer gaat investeren in het inbouwpakket. Waardoor de capex, dus de investeringen voor de huurder, wat lager wordt. En daardoor kun je een breder markt van huurders aantrekken.
Ja, dat is natuurlijk lastig, want een kledingwinkel heeft andere inrichting nodig dan een mini-supermarkt. Of dan een chocolaterie, om maar wat te noemen.
Nou ja,
dus je moet ook wel weer kijken, wat moet er dan in?
Maar als we kijken naar de high streets, dan is het toch vaak fashion, schoenen, dat soort zaken. Ja. En daar kun je prima een basisinbouw voor maken.
Meer fashion, daar wordt de wereld beter van. Ja. Daar kun je ook wat van vinden. Maar
zeg
goed,
jij wel zeer.
Ja, precies. Oké, zeg je nou eigenlijk, het gaat nog niet zo goed qua vastgoed in de winkelstraat. Maar dat komt meer door de retailers dan door de vastgoedmarkt.
Ja, omdat we zien dat die afwaarderingen reeds hebben plaatsgevonden. Is een
van,
goede...
van de panden dus. De panden zijn al minder waard.
Nogmaals, investeerdersmarkt en gebruikersmarkt.
Ja, ja.
Investeerdersmarkt is redelijk op peil gebleven, relatief ten opzichte van de hele vastgoedmarkt. De gebruikersmarkt, daar zien we dat er een aantal retailers zijn die het echt nog zwaar hebben en gaan krijgen.
Ja. Hoe kijk jij nou naar de rentecomponent? Want we hebben in de woningmarkt steeds gezegd, het feit dat die huizenprijzen zo hard zijn gestegen, die rally vanaf 2013, heeft ook gewoon met die dalende rente te maken gehad. Omdat je gewoon veel meer waar krijgt eigenlijk voor je geld? Daar komt het kort gezegd op neer. Is dat ook het grote spook van de commerciële vastgoedmarkt?
Ja, heel 23 stond in het teken van de kapitaalmarktrente.
Ja, en onzekerheid. En wat betekent dat als je dat zegt?
Dat betekent dat er dus een zoektocht is naar rendement. En dat er dus minder is geïnvesteerd. Omdat A, de rente hoger was. Dus de financieringslasten. Dus het sommetje. Iedereen financiert de aankoop op een paar particuliere beleggers na. En die zijn actief geweest.
Ja.
Dus de mensen die het echt goed konden financieren. Maar het merendeel die financiering nodig had. Ja, die financiering is gewoon duurder. En daarmee de rekensom. En wat heeft dat tot gevolg? Die kapitaalmarktrente, is dat we een groot gat zien tussen enerzijds de laadprijzen van de eigenaar en de vraagprijs van de koper. Dat is het thema geweest van 2023.
Oké, en hoe kijk je dan naar de markt in 2024? Want er komt iemand bij jou, jullie geven advies, sturen daar prima facturen voor waarschijnlijk. En die zegt dan, nou zeg het maar, wanneer stap ik in? Wanneer gaat de rente naar beneden? Wanneer wordt het weer aantrekkelijk?
Die glazen bol heeft niemand, hè, Maarten?
Nee, ja, maar dat is wel voor waarvoor ik naar mijn adviseur ga, toch? Maar werkt het zo niet?
Ja, nee, natuurlijk wel. Maar ik denk dat het belangrijkste vraag is, denk ik altijd, wat je doel is. Is het lange termijn beleggen? Of is het ben je meer handelaar?
Ja.
En als je natuurlijk lange termijn belegger bent, dan moet je in Nederland veel meer kijken naar de trends. En dus als je de meeste trends in Nederland zijn natuurlijk qua beleggingen natuurlijk altijd goed geweest.
Ja. Ja,
en je moet kijken naar de fundamenten. In Nederland zijn die fundamenten echt wel goed.
De fundamenten van de commerciële vastgoedmarkt.
Juist.
Ja, precies. Ja, commercieel vastgoed, daarover gaat het dus in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. In Nederland heeft de sector het lastig momenteel. Althans, ja, het hangt er vanaf hoe je dat definieert. Maar in de Verenigde Staten, hadden we het al even over, is de situatie een stuk nijpender. John van Schagen weet meer.
Er zijn steeds meer betalingsachterstanden op leningen in de commerciële vastgoedsector in de Verenigde Staten. Dat meldde de Financial Times afgelopen week. Onze collega's van de Daily Move spraken daar al over met BNR's huiseconoom Han de Jong.
We hebben natuurlijk heel lang de rente extreem laag gehad. En vanaf begin 2022 is de rente heel fors opgelopen, ook de kapitaalmarktrente. Als je de rente heel lang heel laag houdt, dat moedigt natuurlijk aan om schulden aan te gaan. En vervolgens krik je de rente in recordtempo op. Ja, dat is vragen om problemen.
En zo komt het dat vastgoedpartijen hun leningen voor onder meer kantoren en winkelcentra niet meer kunnen betalen. En dat levert automatisch problemen op voor banken die dat geld hebben uitgeleend.
Commercieel vastgoed, ja, dat is natuurlijk ook een problematische sector, want dat wordt zwaar gefinancierd. Met overigens over het algemeen langlopende leningen, dus het duurt eventjes voordat die gestegen rente daar pijn gaat doen.
Die gestegen rente is trouwens niet het enige probleem waar de sector mee moet dealen. De Amerikaanse kantorenmarkt kampt namelijk met een forse leegstand.
Het mes snijdt aan twee kanten. Hun kosten gaan omhoog, want ze moeten meer rente betalen. En er komt minder huur binnen vanwege de leegstand. Dus dat is wel een probleem.
Voor banken in de Verenigde Staten die zich helemaal richten op commercieel vastgoed, gaat deze cocktail een groot probleem worden, denkt de Jong. wordt ongetwijfeld vervolgd.
Ja, dankjewel, John van Schagen. Annelou de Groot van Cushman & Wakefield Nederland is hier. Ja, Annelou, je is natuurlijk een groot internationaal bedrijf. Als jij Nederland leidt, dan heb je natuurlijk ook één keer in de maand of vaker conferenties en calls met allerlei andere peers uit de hele wereldorganisatie. Hoe groot is de paniek bij jullie over wat er in de Amerikaanse markt gebeurt?
Ik kan SEC voor de Nederlandse markt spreken en wat minder goed voor de Amerikaanse markt. Als we even eerst terug naar Nederland kijken, dan zien we dat in Nederland die herfinanciering of die financieringen, één is de leegstand niet zo groot of helemaal niet groot. De huren zijn geïndexeerd, dus de inkomsten, leegstand gelijkgebleven, inkomsten omhoog. We hebben in de vorige crisis gezien, ik praat met alle banken, laatst weer allemaal bij mij uitgenodigd op kantoor. Ze hebben heel prudent gefinancierd. Dat ten aanzien van Nederland. Tuurlijk hebben wij calls in Amerika. En natuurlijk publiceren wij ook onze kwartaalcijfers. Maar ik denk dat we trots mogen zijn hoe we het hoofd boven water hebben gehouden. En het komt echt nu aan op specialisme en anders adviseren.
Ja, maar je ziet bij veel grote partijen in de vastgoedmarkt dat er toch ook gesneden wordt. Dat er gekeken wordt van oké, kunnen we afscheid nemen van collega's of vacaturestops invoeren. Er is wel wat aan de hand. Aan het begin van de uitzending zeg je, we hebben 65% daling aan transacties. Nou, waar verdienen jullie geld aan? Consultancy en deals. De fees op de deals zijn over het algemeen niet misselijk. Dus het moet zeker internationaal invloed hebben op business case van Cushman & Wakefield.
100% en ook in Nederland.
Ja.
Dus je moet de tering naar de nering zetten. Zo noem ik het graag.
Ja.
En Maarten en ik hebben dat meegemaakt in 2008.
Jullie gaan vaak samen ver terug.
Ja, zeker. Ja, ik was toen directeur van Dynamis, ook een makelaarsclub. Ja. En daarvan zijn twee hele grote clubs destijds failliet gegaan. Boelens Jorritsma, de grootste makelaarkantoor van Noord-Nederland. 125 mensen op straat. Dus we moeten nu tijdig ingrijpen. En dat betekent dat je soms onpopulaire maatregelen moet nemen.
En die zul je ook dit jaar nog moeten nemen, ook binnen de Nederlandse organisatie?
Ik denk, wij zijn uitgegaan van een gelijke omzetniveau ten opzichte van 23. Wij verwachten dat de markt in 2024 van 9 miljard investeringsvolume tussen de 10 en de 12. Maar voor mijn interne begroting ben ik uitgegaan voor een gelijke omzet in Nederland. En daarmee hoef ik niet meer verder in mijn kosten te snijden. Ik moet wel cost-conscious zijn, zoals we zo mooi zeggen.
Dat betekent dat bijvoorbeeld, binnenkort is de MIPIM daar weer. Gaan we allemaal naar Zuid-Frankrijk. Gaan jullie dan ook met minder mensen? Of gaan jullie helemaal niet? Of hebben jullie geen activiteit? Of hoe?
Nou ja, Cushman & Wakefield was sowieso niet van de enorme partijen. Jij en ik weten dat er in de villa's, maar ook op de strip, kun je veel geld uitgeven. Lunches met wijn, et cetera, et cetera. Daar waren we sowieso.
Gaan we nou een heel Nederlands doen hier, dat we niet met wijn gaan lunchen?
Maar jullie zijn voor de helft, zijn jullie ook DTZ? Die waren er wel van.
Ja, die waren er zeker van. Maar al jaren denk ik dat wij het heel, heel klein hebben gehouden.
Maar gaan jullie nu dus ook anders met minder mensen naartoe?
Of? Met 40% minder mensen.
Oké. Okay.
Ja, dus daar probeer je een beetje te snijden in de kosten. Om daar kritisch naar te kijken. En je hebt het zo begroot dat je gelijke omzet met vorig jaar moet kunnen halen. Maar dat betekent, er komen ook geen mensen bij. Dus er is wel een vacaturestop waarschijnlijk.
In die zin, wij zien ook verloop. Verloop omdat mensen nou eenmaal willen groeien in onze sector.
Ja.
Maar die gaan we zeker vervangen. Dus ik heb genoeg vacatures, maar we gaan niet groeien in het aantal mensen.
Oké. Wat zie jij in de markt om je heen?
Dat is wel interessant.
Mensen los moeten laten?
Nee, maar absoluut natuurlijk. Dat is ook heel logisch.
Je hebt dat ook gezegd. Dat
drie kwart jaar geleden, toen was het al duidelijk dat er dus veel minder transacties zouden zijn. Toen was bijna iedere adviseur bij iedere makelaarskantoor aan wie je dat vroeg. Nee, maar bij ons, wij merken er niks van hoor. Ja, dan denk ik, dat kan niet anders. Want 65% is zo gigantisch, dat heeft iedereen door.
50% van onze kosten is personeelskosten.
Ja,
dus als je wil snijden, kom je heel snel uit op je grootste kostencomponent.
Ja.
En dat kun je op twee manieren doen. Je begint eerst met een vacaturestop. Je gaat niet backfillen. Maar op een gegeven moment kun je twee dingen doen. Of je gaat echt actief snijden in je personeelsbestand. Ja. of je gaat wat doen met je salaris en bonus.
Jullie hebben eigenlijk twee componenten in huis zitten. De dealmakers en de taxateurs en beheerders.
Ja.
En natuurlijk nog allerlei consultants eromheen. Hoe gaat het met de populariteit van de dealmakers eigenlijk? Zitten die nu achterin het restaurant te lunchen met wat minder bravoure?
100%.
Dat is voor de interne balans wel lekker, denk ik. Want over het algemeen zijn dat natuurlijk de baasjes.
Behouden van talent is heel belangrijk. Alleen als dat talent gewend is om heel veel deals te doen. En je doet nu al ruim een jaar, klapper er deals. Ben je hard aan het werk. 5 voor 12 gaat die deal niet door. Er zijn minder deals. Dan betekent dat heel wat voor het moraal.
Ja, dus hoe hou je deze alfamannetjes een beetje tevreden?
Ik weet niet of het alfamannetjes zijn.
Meestal wel,
jouw woorden. Maar ik denk een dealmaker heeft een ander DNA inderdaad dan een taxateur.
Ja.
En hoe hou je die tevreden? Ja, het is ook vooral voor hun een leerproces. Ik denk juist dat een crisis of een neergaande markt heel goed is voor de ontwikkeling van mensen.
Hoe reageren ze erop als je dat zegt? Zeg ja, het is wel lastig dat die deal steeds niet gesloten wordt, maar het is goed voor je eigen ontwikkeling. Kijk naar je reflectie. Zeg ik ook tegen mijn kinderen. Zeg ze, papa! Hou je mond! Snap je mijn gevoel?
Dat zeggen zij ook, denk ik.
Hoe reageren ze daarop als je dat tegen ze zegt?
Hoe volwassen die persoon is met wie ik praat. Maar de meesten begrijpen het wel. Ze vinden het alleen niet leuk.
Oké.
Maar iedereen heeft natuurlijk wel door. Ik bedoel, ze zijn natuurlijk zelf keihard aan het trekken om een deal er nog doorheen te krijgen. Ja. Dus ik denk dat het is helemaal niet leuk. Maar het is ook wel weer gezond inderdaad. En het is heel leerzaam, denk ik, voor veel mensen.
Zeg Anne-Lou, jij zit nu 20 jaar in het vak. Je hebt natuurlijk een hele hoop ontwikkelingen gezien. En je vertelde er al over. Als we even kijken naar duurzaamheid, waar we het in dit programma ook regelmatig over hebben. Dingen als ESG, waar sturing op komt vanuit corporate life. Hoe belangrijk gaat dat worden de komende jaren?
Is al heel belangrijk en wordt nog veel belangrijker.
Op welke manier?
Nou, duurzaamheid en data gaan heel nauw samen. En ik denk met de beschikbaarheid van data dat we veel meer nog kunnen doen qua duurzaamheid. En ik zie eigenlijk twee typen gebruikers of investeerders. Ene is die volgt de wet en die vindt dat al behoorlijk wat. En je hebt je voorlopers die veel verder willen. En daar, ja, beide partijen hebben een duurzaamheidsvraag. De een intrinsiek, de ander extrinsiek.
Ja. Precies. En zie je in een lastige markt waar je nu in zit, die je beschreven hebt, dat duurzaamheid een beetje in het tweede plan komt? Of misschien het derde?
Ja, nee. We zien dat in Amerika wel veel meer. Zeker met de Trump die aan de macht komt, waarbij geld belangrijker is dan duurzaamheid.
Ja.
In Nederland zien we gelukkig nog heel veel partijen die daar wel echt op acteren. Maar de echte kop. Dat wordt wel iets minder, want het geld moet wel verdiend worden.
Ja, ik vind wel dat je echt wel een verschil ziet. Hè? Want het begint al met bijvoorbeeld gewoon heel simpel een gemeente Amsterdam, maar in ieder geval Danzig, die zegt van bouwbesluit is wel even genoeg voor als het gaat over duurzaamheid. Hè? En gewoon multinationals die toch ook in hun programma van eisen voor nieuwe huur gewoon toch terugschroeven en uiteindelijk gaan kiezen ze toch iets voor het geld. Ja, dat is ook wel weer logisch. Heel leuk ESG, maar als je er vervolgens 5% van je mensen moet ontslaan, ja.
Gelukkig hebben we wel een tendens gezien, en dat vind ik echt een hele positieve ontwikkeling. 5 jaar geleden, of misschien iets langer, konden we die duurzaamheid financieel nog niet meetbaar maken. En nu zien we echt dat bepaalde maatregelen financieel opzicht geld opleveren. En dat is heel mooi.
Ja, dat is een belangrijke kant op.
Een grote rol ook voor de banken hierin, moeten we niet onderschatten. De banken, en Maarten heeft dat ook wel eens gezegd, als Maarten voor een financiering naar de bank gaat, wordt er echt gevraagd door die bank, wat zijn je duurzaamheidsplannen? Dat doe je voor een ontwikkelaar als Maarten, maar ook voor een koper of een... Je portefeuille wordt gewoon doorgelicht door de bank en je moet een plan hebben.
Ja.
Dus daar wordt aan die kant ook wel echt enorm gestuurd.
Tot slot, je bent nu 9 maanden CEO van Cushman & Wakefield Nederland. En het is bepaald niet rustig geweest. We hadden het al even over, ook intern. Want je hebt ook de hele klantaanpak omgegooid. Wat heb je dan gedaan?
Ik geloof erin dat we de klant centraal moeten stellen. Klinkt heel erg als een containerbegrip. Ik heb zelf hotelschool gedaan. En ik merk al 20 jaar dat wij in de vastgoedsector deal of project driven zijn. En ik denk, en ik weet wel zeker, dat we nog een mooie slag kunnen slaan. Dat is ten eerste. Ten tweede,
om minder deal en minder project driven te zijn, maar meer een soort van constante klantgerichte aanpak en wat minder gericht is op die ene deal en dan,
klopt.
En dan vervalt die aandacht weer.
Integraal advies voor die klant, continu in de hele levenscyclus van het vastgoed. Hoe heb ik dat gerealiseerd? Twee manieren. Eén is de organigrammen anders gemaakt. Wij zaten in zuilen, dus de capital markets, aan een verkoop,
ja.
Taxaties, allemaal zuilen. En nu heb ik gezegd, We gaan in sectoren werken. Retail. Een retailbelegger, Unibail Rodamco, heeft geen baat erbij dat ze de ene keer moeten aankloppen bij het taxatiedesk en de andere keer bij onze capital market. Dus ik heb georganiseerd met een head of retail. En ook de seating, lekker Amerikaans woord, maar hoe wij zitten in ons grootste kantoor Amsterdam en Utrecht, waar elk ongeveer 200 mensen zitten, zitten we bij elkaar met iedereen bij elkaar. Dus iedereen die verstand heeft van retail. In plaats van dat we een hoek hebben met de transactionele jongens en meisjes, ja, en de taxateur.
Ik snap het. Het worden meer multifunctionele teams sectorgericht. Klopt. Moeten die teams ook bij elkaar zitten? Zegt de directie, je moet minimaal 3 of 4 dagen op kantoor zijn. Hoe is die sfeer bij jullie?
Wij hebben een, vind ik, een bijzonder ondernemende sfeer. Ik vind Cushman & Wakefield een hele mooie club om voor te werken. De cultuur is open, transparant, weinig politiek.
Dus als iemand 4 dagen thuis wil werken?
Dat heb ik nog niet ondervonden dat ze dat doen. En dan zullen we daar zeker iets over zeggen.
Dat kan dus niet zomaar. Nee, je moet zelf ook een beetje kijken wat er op die kantorenmarkt natuurlijk gebeurt. Hè? Ja. De invloed van het thuiswerken op de kantoor. Maar zo heb je het veranderd. En daar zullen mensen vast blij mee zijn. En over een paar jaar kijken wat de resultaten daarvan zijn. Want dat kun je natuurlijk ook niet binnen 3 maanden bepalen.
Zeker niet, maar ik merk nu al de resultaten intern. Als je kijkt naar het behouden van talent, is het wel heel mooi als je in integrale teams kan werken.
Ja.
En daar zien we heel veel mooie resultaten. Ik had onze datajongens zitten nu ook in het retailteam en in het kantorenteam. En voor een transactiemanager op pad te gaan met iemand die heel goed met data om kan gaan, is ontzettend leuk.
Voor jou als klant wel logisch, denk ik, dat je zo'n sectorteam hebt.
Zeker, ja.
Kan ik me niet zo voorstellen. Nee. Anne-Lou de Groot van Cushman & Wakefield Nederland. Dankjewel voor dit gesprek. Jij bedankt, Maarten.
Ja, nou was wel leuk.
Zeker. Tot volgende week. Dit was Vastgoed Gezocht. We zijn er natuurlijk als radioprogramma en als podcast. Abonneer je dus even, dan mis je nooit een aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.